Zeg het in het Nederlands. De Say It in Dutch podcast. Nummer 54. In deze aflevering praten we over water, terpen, stormvloeden, dijken, de waker, de slaper en de dromer, de Zuiderzeedijk en de grote ramp met de paalworm. Je hoort een oude legende over een wiegje en een modern mediafragment over een oude dijk. Ook is er weer veel muziek. Veel plezier bij deze 54ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Welkom allemaal. Gelukkig is deze podcast nu weer via Spotify te beluisteren. Dat kon een paar maanden niet. Dit voorjaar kwam er een bericht binnen van Spotify over de rechten van muziekfragmenten die je in deze podcast vaak kunt horen. Fragmenten van popmuziek, Nederlandse liedjes. We kregen een discussie over de rechten. Ik heb de podcast daarom in mei van dit jaar van Spotify verwijderd. Je kon nog wel via SoundCloud of Apple en heel veel andere podcast-apps luisteren en natuurlijk ook altijd op de website dutchidiom.com. Maar Spotify wordt door veel luisteraars van de podcast gebruikt als belangrijkste kanaal. Het was voor veel van jullie dus heel vervelend dat we daar niet meer te vinden waren. Gelukkig is het nu opgelost. Excuses voor het ongemak. We kunnen deze podcast trouwens alleen maar maken dankzij jullie steun. Jullie luisteren en geven de afleveringen een like. Er komen ook donaties binnen. Geweldig! Dankzij deze donaties kun je de podcast gratis blijven beluisteren. Jullie bijdrage is altijd heel welkom, omdat we wel kosten moeten maken. Je draagt ook bij als je de transcripts in PDF bij ons koopt, om te downloaden. Je kunt ze vinden via www.dutchidiom.com. Heel erg fijn dat jullie dat doen. Bedankt daarvoor. Goed, hoog tijd voor het onderwerp van vandaag. Water, dijken en dammen. Iedereen die in Nederland is geweest, die weet het. Ons land is plat, ons land is laag en er is ook heel veel water. Dat hoef ik jullie niet te vertellen, dat kun je gewoon zien. Nederland is het laagste deltagebied op de wereld. De helft van ons land ligt lager dan de zeespiegel en het kan hier ook nog eens heel hard regenen, in de winter en in de zomer. De rivieren, maar vooral de zee, de Noordzee, die kan heel gevaarlijk zijn. Ik denk dat jullie wel eens gehoord hebben over de stormvloed in 1953 in Zeeland. De grote watersnoodramp. Die gebeurde toen het in januari van dat jaar keihard stormde en de vloed opkwam en de dijken van Zeeland braken. Bijna 2000 doden. De mensen die dat hebben meegemaakt in 1953, de mensen die het nog konden navertellen, die zijn nu heel oud of overleden. We hebben binnenkort alleen nog maar boeken en foto's om het verhaal te herinneren. En een museum in Zeeland natuurlijk, het Watersnoodmuseum in het plaatsje Ouwerkerk. Jullie hebben vast ook wel iets gehoord over de deltawerken. De naam voor de bouw van al die grote dammen, vooral de beroemde Oosterscheldedam in Zeeland. De stormvloedkering met heel bijzondere technieken. Nederlanders zijn vanaf het begin altijd in gevecht geweest met het water, met rivieren en de Noordzee. Weten jullie nog dat ik over de ijstijd vertelde, toen Engeland en Nederland aan elkaar vastzaten en de Noordzee helemaal droog lag? Na de ijstijd smolt het ijs en liep de Noordzee langzaam weer onder water. Ik heb jullie verteld over de eerste bewoners die in Drenthe hunebedden bouwden op de Hondsrug. Maar ook op andere plaatsen in Nederland kwamen mensen wonen, van Vlaanderen en Zeeland tot aan Denemarken. Er zijn hier geen bergen waar je naartoe kunt gaan om droog te blijven, en er zijn zelfs bijna geen heuvels. Hoe overleefden die mensen dan? Ze maakten zelf kleine heuvels met bovenop één of twee boerderijen, zodat zij met hun familie en hun dieren droog konden blijven als de vloed kwam en weer het land op konden gaan als het eb werd. Er kwamen heel veel zelfgemaakte woonheuvels langs de hele kust, van het zuiden tot het noorden, van Zeeland tot aan Denemarken. In Nederland noemen we die heuvels terpen. De mensen woonden op een terp. In het noordoosten noemen we ze wierden. Je ziet vooral in Noord-Nederland nog veel plaatsnamen met terp of werd of wierd of wart, zoals Leeuwarden, Bolswart, Veerwert, etc. Die terpen, die wierden, zijn dus al heel lang geleden gemaakt, wel vanaf 600 jaar voor Christus. Een Romeinse schrijver, een geschiedschrijver, de oude Plinius uit Rome, reisde in de eerste eeuw na Christus naar het land van de Germanen en schreef er iets over op. In zijn boeken Naturalis Historia zegt hij ongeveer het volgende. In het noorden hebben we volkeren gezien die langs de kust van de oceaan wonen, die het zonder bomen en struiken moeten doen. Waar ze wonen, daar stort de oceaan zich twee keer per etmaal, dus één keer overdag en één keer 's nachts, met een gigantisch grote stroom over een heel groot stuk land uit. Bij deze eeuwige strijd van de natuur ga je twijfelen of het land wel land is of zee. Daar woont een arm volk op heuvels of wierden die ze zelf met de hand hebben gemaakt. De hoogte ervan is het pijl van de hoogste vloed. Dat weten ze uit ervaring. Daarop hebben ze hun hutten gebouwd. Als het water de omgeving bedekt, dan lijkt het net alsof ze op een boot zitten, op zee. En als het water zich terugtrekt, lijken ze op schipbreukelingen. Ze vangen de vissen die met het water zijn meegekomen. Maar vee hebben ze niet, want er groeien geen struiken. Tot zover het citaat. Een mooi beeld. Bij hoogwater leken de terpen op bootjes en bij laagwater leken de mensen op schipbreukelingen. Schipbreukelingen, dat zijn mensen die aanspoelen op het strand als hun boot is vergaan. Plinius was wel heel somber hoor. Hij dacht dat de mensen daar alleen maar vis konden eten. Maar de bewoners hadden wel vee op hun wierde, vooral runderen. Deze koeien hadden ze voor de melk, voor het vlees en voor de huiden, het leer. Ze gebruikten deze dieren ook als trekdier om een kar of een ploeg over het land te trekken. De eerste terpen waren klein, bedoeld voor één of twee boerderijen met een klein stukje grond eromheen. Eeuwenlang woonden er mensen op en na een tijdje werd een terp ook wat hoger en wat breder door het afval en de mest. En soms gingen de mensen zelf aan het werk met schelpen en klei om de terp te vergroten. Dan konden er meer huizen op de heuvel bij elkaar staan. En zo ontstond er een klein dorpje. Veel van de terpen van toen bestaan nog altijd. In Ezingen in de provincie Groningen kun je er bijvoorbeeld een vinden. Daar bovenop is later, in de middeleeuwen, een kerkje gebouwd. En dat kun je nog altijd bezoeken. Vlak bij die wierde, vlak bij die terp, is ook het kleine museum Wierdenland, waar je veel kunt leren over die oude tijd van de terpen. Maar Nederlanders wilden meer. De bevolking groeide en de terpen werden te klein. Het land rondom de terpen werd ook steeds droger en de bewoners gingen landbouwgrond maken van de moerassen. Ik heb jullie al eerder verteld over het veenland en het steken van turf. Ze maakten kanalen om het water weg te laten lopen en de grond droger te maken. Veen veranderde in akkers en weilanden voor de koeien. Landbouw bracht veel welvaart. Er kwamen meer en meer mensen naar de vruchtbare grond in Nederland. Er was veel handel. De schepen voeren over de rivieren en over de zee om handel te drijven, internationaal. Landbouw was een groot succes en de zee kwam meestal niet meer zo ver het land op als eerst. Er waren aan de westkust veel duinen langs het strand ontstaan en hier en daar hadden de mensen een dam gebouwd in een riviertje. Dan staken ze in de dam een holle boomstam met een houten klep aan elke kant. Als het vloed was, drukte de zee de klep vanzelf dicht. En als het eb was en het regenwater weg moest stromen, drukte de rivier het klepje aan de andere kant vanzelf open en spoelde het water naar de zee. Heel slim, of niet? Nog niet zo lang geleden is zo'n oude houten klepduiker opgegraven in Nederland, vlakbij Vlaardingen. En dat bleek de oudste klepduiker van heel West-Europa te zijn. Van ongeveer het jaar 100, de eerste eeuw na Christus. Heel oud. Er werden toen nog geen dijken gebouwd. Die kwamen er pas in de vroege middeleeuwen, toen er meer mensen kwamen wonen en de terpen niet meer genoeg ruimte boden. De mensen gingen toen groepjes terpen met elkaar verbinden door een dijk, zodat het ook tussen de terpen droog bleef. De boeren en de monniken uit de kloosters werkten daarin goed samen. Het waren de eerste polders. Al die kleine dijkjes samen vormden uiteindelijk één lange zeedijk, helemaal langs de Friese en Groningse kust in het noorden van Nederland en ook langs de kust van de Zuiderzee, de zee die in het midden van Nederland lag. Dat is nu het IJsselmeer, maar toen was het nog een echte zee met zout water, met eb en vloed. De boeren en burgers die bij elkaar in de buurt woonden, maakten afspraken. Ze zeiden dat iedereen die achter de dijk woonde, daar een stukje van moest betalen. Als je niet wou betalen, dan mocht je niet blijven. Dan moest je maar weer op een terp gaan zitten of zo. Want ze zeiden, wie niet wil dijken, moet wijken. Dus wie de dijk niet wil betalen, moet weggaan. Zo ging het uiteindelijk in heel Nederland. Dorpen gingen het allemaal met elkaar regelen. Zorgen dat het droog bleef en dat de dijken goed onderhouden werden. Dat heette de waterschappen. Dat waren mensen die afspraken met elkaar hadden gemaakt. Het waterschap. De mensen werkten dus samen om de dijken te onderhouden, maar toch ging het nog vaak mis. Er zijn talloze stormvloeden geweest. Een stormvloed is de situatie dat een grote massa zeewater bij harde storm heel hoog tegen de kust wordt geblazen bij vloed. Het water komt dan veel hoger te staan dan normaal. Dat gebeurde regelmatig en vanaf de 12e eeuw zijn die stormvloeden ook allemaal opgeschreven in kronieken, geschiedenisboeken. Ze brachten veel schade en ellende in Nederland. Er kwamen grote overstromingen die hele stukken land wegsloegen. De vorm van Nederland veranderde elke keer. De stormvloeden kregen wel allemaal mooie namen. Ze werden vaak genoemd naar een heilige, de naamdag van de heilige op de datum van de stormvloed. Een van de bekendste Nederlandse stormvloeden is de Sint-Elisabethsvloed in november van het jaar 1421. Er zijn heel veel verhalen, gedichten en liederen geschreven over deze ramp. Er zijn ook schilderijen gemaakt, toneelstukken opgevoerd, een opera, noem maar op. Ook de liedkunst heeft hieraan bijgedragen. De 18e eeuwse jeugd zong over deze ramp, die in hetzelfde jaar gebeurde als een zware brand in Amsterdam. Het lied vertelt: wat een vreselijke rampen treffen u, Nederland. Amsterdam, nog in opkomst, wordt door een grote schrikbarende brand bijna in puin en as veranderd. En een vreselijke vloed, aangevoerd door felle stormen, doet Dordrecht en omgeving zuchten. Daarna worden de rampen beschreven. Eerst het lot van de stedelingen in Amsterdam en daarna het lot van de dorpelingen, de boeren, de burgers en ook de adel tijdens de Sint-Elisabethsvloed. En tot slot hoor je de wens dat Nederland hopelijk nooit meer zo door vuur of door water wordt aangevallen. Het lied wordt gezongen door Camerata Traiectina.
Welke vreselijke rampen treffen u, o Nederland? Kamst tot stad, pas in uw opkomst, zit men door een schrikbrand. Schier in puin en as veranderd. Daar een vreselijke vloed, aangevoerd door felle stormen, Dordrecht streken zuchten toe.
De Sint-Elisabethsvloed was volgens de mensen de grote en vreselijke vloed en werd genoemd naar Sint-Elisabeth van Thüringen en Hongarije, die haar naamdag op 19 november had. Het was namelijk in de nacht van 18 op 19 november 1421 dat het zo hard stormde dat de golven Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland binnenkwamen en het land overstroomde. Een van de zwaarste overstromingen van alle tijden. Volgens de kronieken die toen geschreven werden over die nacht, verloren wel 100.000 mensen het leven en verdwenen er wel 72 dorpen in de golven. Maar, zoals het nieuws ook vandaag graag een beetje overdrijft, zo waren de getallen toen ook al een beetje overdreven. Overdrijven betekent zeggen dat het groter is dan de werkelijkheid, groter maken dan het is. Je overdrijft wel een beetje, zeggen we bijvoorbeeld tegen iemand. Of, dat is allemaal nogal overdreven. Overdrijven. Hoor je dat het accent op drijven ligt? Overdrijven. Er is ook een werkwoord overdrijven. Het accent op over. Overdrijven. Dat betekent iets heel anders. Dat werkwoord moet je splitsen als je het gebruikt. Over en drijven. Er drijven wat wolken over. Er zijn wat wolken over gedreven. De wolken glijden dan langzaam voorbij, boven je hoofd, op de snelheid van de wind. Soms is overdrijven symbolisch bedoeld. Die hype, die mode, ach joh, dat drijft wel weer over. Dat gaat wel weer voorbij. Maar nu gebruik ik dus overdrijven. Erger maken dan het is. De getallen waren overdreven. Er stierven niet 100.000 mensen, maar misschien 200 of 300. En ook het aantal verdronken dorpen is overdreven. Het precieze aantal weten we niet, maar zoveel als ze zeiden, kunnen het er nooit geweest zijn. Ach ja, het nieuws, hè? Mooie verhalen. Maar er was ook een heel bijzonder verhaal rondom de Elisabethsvloed. Het verhaal van Beatrijs, dat nog altijd wordt verteld. Dat ging zo. Er was eens een klein dorpje dicht bij het water. Midden in het dorp stond er een kerk en daaromheen stonden huizen en boerderijen. Op straat was het altijd druk. Er reden boeren met hun wagens en er speelden kinderen. Ook liepen er dieren rond. Maar op 18 november van dat jaar was er niemand buiten, omdat het heel hard stormde. De bomen op de dijk woeien helemaal krom en de toren van de kerk stond te schudden in de wind. Vlak bij de dijk stond een klein huisje waar een boer woonde met zijn vrouw en zijn kleine dochtertje. De boer keek naar buiten en zag hoe de takken van de boom tegen het huis sloegen door de wind. Het water klotste hoog tegen de dijk. De boer en boerin waren bang. Zou de dijk wel sterk genoeg zijn? Het dochtertje lag in haar houten wieg te slapen. En tegen het wiegje aan lag hun kleine zwarte kat. De wind woei harder en harder en opeens sloeg de deur van het huisje open. De regen plensde naar binnen. De boerin gaf een schreeuw en er klonk een donker hard geluid. Dat was de grote watervloed die naar hen toe kwam. Plotseling rukte de wind een balk van het dak en daarna stortten alle muren in. Een grote golf tilde het houten wiegje met het kindje op en het water nam het wiegje mee naar buiten. De boer en boerin konden niets meer doen. Op het laatste moment sprong het kleine zwarte poesje nog snel bovenop het dekentje in de wieg. En weg dreef het wiegje. Het water kwam hoger en hoger en veel mensen en dieren verdronken die nacht in het woeste water. Maar het houten wiegje bleef drijven. Het deinde op de golven op en neer. En het zwarte poesje sprong steeds heen en weer om de wieg goed in balans te houden. Zo konden ze niet omslaan. Samen dreven ze verder, langs kapotte huizen, langs afgebroken takken, langs houten balken die in het water waren gevallen. Eindelijk stopte het met regenen en waaien. Het water werd weer rustig en zo dreef het wiegje langzaam naar de waterkant. Het meisje lag een beetje om zich heen te kijken en het poesje rustte uit op het natte dekentje. Ze bibberden allebei van de kou. Aan de waterkant stonden veel mensen te kijken. Hun huizen waren niet verwoest. Ze keken of ze nog mensen en dieren konden redden. Een vrouw zag iets in de verte drijven. Ze wees met haar vinger, daar! De anderen zagen het nu ook. Een wiegje, riepen ze. En, wat zagen ze? Zat er een klein zwart poesje bovenop? Ze wachtten gespannen tot het wiegje bij de wal was gekomen. De vrouw hurkte in het gras en toen zag ze dat er een kindje in lag. Een sterke man haalde het wiegje voorzichtig uit het water. Het kindje leefde nog, maar het had nu geen vader of moeder meer. Het poesje sprong aan land en rende snel weg. De vrouw nam het meisje uit de wieg en drukte het tegen zich aan. "Ik zal voor je zorgen," fluisterde ze in haar oor, "en ik noem je Beatrice." De mensen vonden dat een goed idee. Beatrice betekent zij die geluk brengt. De vrouw was heel blij met het kindje. Het poesje heeft niemand nog teruggezien. En later, wel een paar eeuwen later, toen Beatrice al lang niet meer leefde, is vlak bij het water een groot huis gebouwd. Het heet Huis te Kinderdijk. Op de voorgevel van het huis kun je het wiegje zien, met Beatrice en het zwarte poesje. Dat huis is er nu nog. Ga maar eens kijken in Kinderdijk, vlakbij Alblasserdam. Dan kun je het zelf zien. Een mooie legende, toch? Na het jaar 1421 hebben nog veel andere stormvloeden met mooie namen de kust van Nederland geteisterd, waarbij vaak doden vielen en hele stukken land verdwenen. De mensen bouwden daarom sterke dijken, die er eerst nog heel anders uitzagen dan nu. Een dijk was toen een soort rechte muur, opgebouwd uit zeegras, dat aangestampt was tot een soort mat, en dan allemaal houten palen er tegenaan. Het zeegras nam het water goed op, waardoor de aarden dijk goed werd beschermd. Jarenlang maakten ze zulke dijken, maar in de herfst van het jaar 1730 schrokken de mensen zich een hoedje. Er was paniek aan de kust van de Zuiderzee, want alle palen langs de dijken vielen uit elkaar. Ze waren helemaal aangetast van binnenuit. In Noord-Holland kon het land nu overstromen. In de buitenlandse kranten zag je al verhalen over de ondergang van Amsterdam, wat in de 18e eeuw echt wereldnieuws was. Er was een soort monster, een beest, dat het hout in de palen van binnenuit kon opeten, wat je niet kon zien. Ze noemden hem de paalworm, wat eigenlijk helemaal geen worm was en ook geen monster. De paalworm, de officiële naam Teredo navalis, is een soort supermossel met een schelp op zijn kop. In het begin is hij heel klein als larve. Hij boort zich in het hout en maakt daar lange gangen van tientallen centimeters lang. Hij knabbelt met zijn schelpje lekker door het hout en hij groeit en hij groeit en een volwassen paalworm wordt wel een halve meter lang en zo dik als je wijsvinger. Hij eet net zo lang totdat hij de hele houten paal zo'n beetje heeft uitgehold. Aan de buitenkant is dan nog niets te zien, maar bij de eerste de beste storm breekt de paal alsof het een luciferstokje is. De dijk gaat kapot en het water komt op het land. Dat bracht natuurlijk paniek in Nederland. Als de dijken kapot gingen, zou er van Nederland niets meer overblijven. Waar kwam die paalworm vandaan? Niemand weet precies hoe dat zit. Sommige mensen zeiden dat hij was meegekomen met houten schepen uit de tropen. Maar dat klopt niet, want hij was ook al in Nederland voordat we naar de tropen gingen varen. Alleen waren er niet zoveel paalwormen. De predikanten van de kerk hadden een andere verklaring. Het was de straf van God voor zedeloosheid, voor homoseksualiteit, voor sodomie. Maar waarschijnlijk waren er een paar warme zomers geweest, was het zeewater extra zout en dat vond de paalworm heel lekker. De waterschappen, dus de besturen van boeren en burgers, die met elkaar voor de dijken zorgden, probeerden de dijken te repareren. Maar alle palen werden meteen weer opgegeten. Het bestuur van Holland schreef een prijsvraag uit, op zoek naar de beste manier om deze worm te bestrijden. Er kwamen allerlei ideeën binnen, koperen platen op de palen timmeren, zeildoek eromheen, of pek of teer, of gif erop smeren, of vol spijkeren met ijzeren spijkers. Ze probeerden van alles, maar steeds waren de palen binnen een jaar alweer helemaal opgegeten. Uiteindelijk kwam er een goed plan van twee burgemeesters op tafel. We moeten aan de zeekant een langzaam omhoog lopend stuk maken, een glooiing, zeiden ze. En dat stuk gaan we helemaal volleggen met stenen. Die lust de paalworm niet. Maar Nederland heeft geen rotsen en ook geen vulkaan en geen stenen dus in de bodem. Dus waar moesten al die stenen dan vandaan komen? Aha, in Drenthe lagen nog veel zwerfkeien van de ijstijd. En er stonden hunebedden, weet je nog? De mensen in Drenthe gingen er een paar afbreken. En er kwam een bloeiende handel in grote stenen die ze voor veel geld verkochten aan de waterschappen langs de zee. Maar dat vonden de historici toch wel een probleem. Er kwam daarom al snel een wet die zei dat het afbreken van hunebedden verboden was. Toen moesten de stenen van verder komen, van Scandinavië en Duitsland. De moderne dijken in Nederland hebben geen houten palen meer. Sommige hebben een steenlaag bovenop, andere kregen een asfaltlaag en heel veel dijken hebben gewoon groen gras waarop je schapen ziet grazen. De dijk is niet meer een soort muur, maar meer een soort heuvel. Zo wordt de dijkkern altijd goed beschermd. Hout gebruiken we in elk geval niet meer. En de paalworm, die is er nog wel altijd. Hij knabbelt nu alleen nog op oude houten scheepswrakken op de bodem van de zee. Dijken blijven altijd actueel. De dijken moeten soms hoger worden gemaakt, omdat de zee 1 tot 3 millimeter per jaar stijgt. Elke eeuw een centimeter. Gelukkig tonen echte metingen aan dat het minder snel stijgt dan de prognoses en de modellen. Maar er is wel altijd een risico. Veel mensen kennen het verhaal van Hansje Brinker. Hans Brinker die zijn vinger in de dijk stak om de mensen te redden. Dat is geen Nederlands verhaal, maar Amerikaans. Hans Brinker or the Silver Skates, a story of life in Holland. Hans Brinker of de Zilveren Schaatsen, een verhaal over het leven in Holland. Dat is dus een Amerikaans boek van Mary Mapes Dodge uit 1865. De eerste Nederlandse vertaling kwam pas 2 jaar daarna. Hans Brinker, de held van Haarlem. Je kunt een beeldje van Hansje Brinker vinden in Madurodam, in Scheveningen, waar Nederland in het klein is nagebouwd. Nederland telt nu 14.000 kilometer dijken, terwijl het toch maar een klein land is. Dat zijn niet alleen zeedijken, maar ook bij de rivieren en het IJsselmeer en veel andere delen van Nederland, zoals de polders, blijven dijken nodig. De buitendijk, de dijk die direct het zeewater tegenhoudt, noemen we de waker. Daarachter, verder het land in, ligt dan een tweede dijk die we slaper noemen. Deze dijk wordt pas wakker als de buitendijk het niet meer redt. En vaak nog verder het land in ligt een oude dijk die we dromer noemen. Waker, slaper, dromer. Dankzij de afsluitdijk, een waker, hebben de dijken rondom het IJsselmeer allemaal een andere functie gekregen. Nog geen 100 jaar geleden lag er langs de Zuiderzee natuurlijk nog een flinke zeedijk. Bijvoorbeeld aan de westkant van deze zee, van noord naar zuid, van de plaats Hoorn via Volendam naar Amsterdam. Een dijk die de vissersdorpen en het hele gebied van Noord-Holland tegen de zee beschermde. Deze Zuiderzeedijk is nu een dromer. Maar 10 jaar geleden besloot de regering dat deze dijk niet meer sterk genoeg was voor de toekomst. Er moest dijkverzwaring komen van alle Markermeerdijken aan de westkant van het IJsselmeer. Veel inwoners van de dorpen direct achter de Zuiderzeedijk waren boos. Dat zou hun mooie landschap, hun mooie dorpjes kapot maken. En het was ook niet nodig, zeiden ze, want de afsluitdijk beschermt het land al. De dijkverzwaring is onzinnig. Ze gingen actie voeren, samen met BN'ers, bekende Nederlanders. BN'ers die ook in die dorpjes wonen. Jort Kelder, een televisieman. Katja Schuurman, een actrice. En zelfs André Kuipers, onze Nederlandse astronaut, deed mee. Ze maakten een filmpje waaruit ik een stukje zal laten horen. Eerst hoor je Jort Kelder en daarna Katja Schuurman. Het muziekfragment dat er tussenin zit is van Zijlstra, de artiest Zijlstra, die over het dorpje Durgerdam zingt.
Dit is Jort Kelder, slaper op de Dromerdijk sinds een jaar in Durgerdam.
Hij noemt zichzelf een slaper op de Dromerdijk, want hij woont sinds een jaar in het dorpje Durgerdam bij de dijk.
Die schitterende dijk die ons al 800 jaar tegen het water beschermt, vooral toen het nog de Zuiderzee was. En nu heeft een stelletje bureaucraten bedacht, voortdenderend op basis van oude gegevens, verouderde technologie, die dijk moet helemaal anders.
Hier heeft een stelletje bureaucraten, een groepje ambtenaren van de bureaucratie, mensen die achter hun bureau zitten, die hebben bedacht, voortdenderend op basis van oude gegevens, oude informatie, oude technologie, Die dijk moet helemaal anders. Oude technologie. Hij bedoelt, denk ik, de verouderde manier waarop Nederland eerst het water van het IJsselmeer onder controle hield. En tegenwoordig is er een veel moderner systeem om het water van de rivieren en dus ook van het IJsselmeer onder controle te houden, zonder de dijken te verzwaren. Jort wijst ook naar de Slaperdijk die dwars in het IJsselmeer ligt, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. En daarachter de Afsluitdijk.
Maar deze dijk, die Dromerdijk, wordt beschermd door de Slaperdijk, Enkhuizen, Lelystad. En daarachter ligt die stoere Afsluitdijk die helemaal vernieuwd zal gaan worden. Dat is de Wakerdijk die ons tegen het water zal beschermen. Is het dus nodig? Moeten we 1,5 miljard belastinggeld uitgeven?
Is het nodig om 1,5 miljard, dat is 1,5 miljard euro, geld dat de bevolking via belastingen heeft betaald. Moeten we dat als Nederlanders gaan betalen voor dit project?
Moeten we 1,5 miljard belastinggeld uit gaan geven aan een project waarvan je denkt, verouderde technologie, verouderde meetgegevens. Jongens, laten we dat risico niet nemen, want kijk nou eens, al die geveltjes, dat Durgerdam, eeuwen oud. Laten we daar een beetje zuinig op zijn.
Durgerdam, zo mooi, zo hemelsblauw. Waar is de tijd gebleven? Het huis en het bed waarin ik sliep met jou. De liefde van mijn leven.
Vanzelfsprekend moeten we zorgen dat de dijk tussen Amsterdam en Horen sterk en veilig blijft. Maar laten we dat alsjeblieft doen op een manier die deze natuur en deze 800 jaar cultuurhistorie in stand houdt.
De actrice Katja Schuurman zegt, laten we dat alsjeblieft doen op een manier die deze natuur en deze 800 jaar cultuurhistorie in stand houdt. Zo doen dat je deze natuur en cultuur bewaart, dat je ze niet kapot maakt.
Dit is ook waarom we internationaal bekend staan. Jaarlijks komen hier vele toeristen op af. Maar ook heel veel Nederlanders genieten hier van fietsers, wandelaars en al die mensen die wonen in die prachtige, karakteristieke dorpjes langs deze dijk. We kunnen het maar 1 keer kapot maken en dan is het onherstelbaar vernietigd. En dan heeft Nederland opnieuw een prachtig stuk natuur en cultuurhistorie verloren. Dat moeten we echt niet willen.
We kunnen het maar 1 keer kapot maken en dan is het onherstelbaar vernietigd. Het is niet meer te herstellen, te repareren. Het is dan onherstelbaar vernietigd. En dan heeft Nederland opnieuw een prachtig stuk natuur en cultuurhistorie verloren. Dat moeten we echt niet willen. We moeten dat niet doen. Je kunt dit filmpje zien via dutchidiom.com. Het is 10 jaar geleden. Er zijn veel rechtszaken geweest. Maar een paar jaar geleden is toch besloten om de Zuiderzeedijk, alle Markerwaarddijken, te verzwaren. Het project is in volle gang. Volgens mij is het bijna klaar. Je kunt dan niet meer zoveel herkennen van het mooie stukje Nederland waar deze BN'ers zo voor gevochten hebben. Dat maakt mij wel eens verdrietig. Er wordt nog veel meer kapot gemaakt in ons land en onze zee. Grote windturbines, zonneparken, servicecentra, distributiecentra. Het doet vaak zeer aan mijn ogen en vooral mijn hart. Soms lijkt Nederland wel 1 groot industrieterrein. Maar laten we maar naar een fragment van een ander liedje luisteren. Ook geschreven over een stukje van de Zuiderzeedijk. Het Noordeinde. Dat is niet Paleis Noordeinde in Den Haag, maar de naam van de dijk in de gemeente Grootwaterland. De dijk van Volendam. De zanger Jan Dulles woont daar en ook de schrijver van het liedje, Dick Platt. Hij speelt hier op de piano.
Je zit er alleen, met de stilte om je heen, op een bankje helemaal aan het einde. Met je haren in de wind, word je even weer dat kind, dat dacht hoe ver de overkant zou zijn. En elke dag opnieuw, weer een ander schilderij. Alles lijkt zo ver en toch ook zo dichtbij. Loop even mee over het Noordeinde, waar de bootjes zweven op de horizon. En de vogels in de verte verdwijnen, op zoek naar de warmte van de zon. Ga even mee, lopend langs het water. Je gedachten drijven met de golven mee. Hier bestaat dan geen vroeger of geen later. Alleen de stille krachten van de zee.
Het liedje gaat nog verder. Ik zal een link op Dutch Idiom plaatsen, zodat je het helemaal kunt beluisteren als je het mooi vindt. Over dijken, stormvloeden en het water in Nederland zou ik nog uren kunnen praten. Maar jullie zijn nu wel moe, denk ik. De laatste stormvloed in Nederland waarbij er nog doden vielen, dat was in 1953 in Zeeland. De deltawerken hebben daarna de kustlijn van Nederland flink verstevigd en ook veel korter gemaakt. Stormvloeden blijven altijd wel komen, maar sinds 1953 is er in ons land niemand meer doodgegaan bij een stormvloed. En daar is Nederland heel, heel trots op.
Stilte om de huizen aan de Durgerdamerdijk, weemoed op het spiegelglade water. 'S morgens 4 uur vogels, mensen, alles ligt te slapen. Niemand heeft gezien dat ik er ben. Mist ligt op het weiland, rond de koeien die er grazen. Nevel op de slootjes, die ik als mijn broekzak ken. Haast te zoet om waar te zijn, mijn dorp als een oase. Niemand heeft gehoord dat ik er ben. Zo mooi, zo hemelsblauw. Waar is de tijd gebleven? Het huis en het bed waarin ik sliep met jou. De liefde van mijn leven. Langs de steigers en de kade, slenterend langs bootjes die ik af en toe herken. Ooit kwam ik hier aangezeild en jij was toen mijn haven. Niemand die nog weet dat ik er ben. De Burgerdam, zo diep verloren blauw. Waar is de tijd gebleven? Het huis en het bed waarin ik sliep met jou. De liefde van mijn leven. De Burgerdam, zo diep verloren blauw. De tijd die wij vergaten. Het huis en het bed waarin ik hield van jou. Het is voorgoed verlaten.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com. Tot ziens!